Dit is de zondagochtenddienst van 29 september 2024. De boodschap wordt gebracht door Joyce van Dam.
Dankzij Gods genade en door Jezus' verlossend werk kunnen we dagelijks leven in een relatie met Hem. En zonder deze genade waren we nergens. God noemt Jezus zijn geliefde zoon. En Jezus laat ons Gods wezen kennen. Jezus heeft jou aanvaard. En Hij wil jouw leven tot heerlijkheid van God brengen. En God noemt ons zelf zijn kinderen. Ik heb een liedje uitgekozen wat daar heel mooi bij past. Dat is van Johan Verdouw. En het heet Je bent een wonder. Jij, jullie zijn een wonder.
Je bent mijn wonder, wonderschoon, je bent mijn wonder, ja zo bijzonder, je bent mijn wonder, wonderschoon. Wat anderen ook van jou zeggen, voor mij ben jij het helemaal. Het is moeilijk om dat uit te leggen, dus zing ik het in. Je bent mijn wonder, wonderschoon, je bent mijn wonder, ja zo bijzonder, je bent mijn wonder, wonderschoon. Jij denkt misschien ben ik bijzonder, ik ben toch maar gewoon een kind, maar jij bent mijn wereldwonder, en weet je wat ik van jou vind. Je bent mijn wonder, wonderschoon, je bent mijn wonder, ja zo bijzonder, je bent mijn wonder, wonderschoon. Ik maakte jou om uit te delen aan alle mensen om jou heen, en als ik in jouw hart mag wonen, wonderen door jou heen. Je bent mijn wonder, wonderschoon, je bent mijn wonder, ja zo bijzonder, je bent mijn wonder, wonderschoon. Je bent mijn wonder, wonderschoon, je bent mijn wonder, ja zo bijzonder, je bent mijn wonder, wonderschoon.
Ik hoop dat jullie het ook een heel mooi lied hebben gevonden. En je ziet wat Johan uitzong, dat God een gevende God is. Hij is een gevende en scheppende God. En hij heeft door de Heilige Geest zijn gezindheid ook in jullie gelegd. En daarvoor mogen we ook weer uitdelen aan anderen. En als je met die ogen kijkt, zoals God kijkt, naar ieder mens als een uniek wonder, heel bijzonder, dan ga je vanzelf stralen. Dan weet je je gezien. Dan kijk je echt naar iemand. En God die heeft ons van alles en nog wat gegeven. Hij heeft een wapenrusting gegeven. Een geestelijke wapenrusting, zodat we blijven staan in de strijd. En hij heeft ons de vruchten van de geest gegeven, die wij aan mogen trekken. En zodat we een vruchtbaar leven kunnen leiden. En ook wil hij onze talenten gebruiken en inzetten voor de manifestatie van zijn koninkrijk. Dus denk daar niet te licht over. Iedereen heeft een talent. Iedereen heeft iets unieks, iets onderscheidends. Iets wat je fijn vindt om te doen, iets wat je goed kan. En dan zegt hij ook, dat heb ik jou gegeven en jij mag dat ook weer inzetten voor anderen. En een van die mensen die ook een creatief talent heeft gekregen, die staat hier rechts van mij, Yvonne. En toen ik haar van de week sprak, gaf ze aan, ik heb een gedicht voorbereid voor de zangdienst. En toen zei ze geloof ik heel bescheiden van, nou dan doe ik dat wel een andere keer. Ik zeg nee. En toen heeft ze het me voorgelezen en toen dacht ik zo, wat bijzonder. Het sluit zo mooi aan bij alles wat jullie straks ook nog te horen krijgen. Dus Yvonne, wil jij het alsjeblieft met ons delen?
Ja, dankjewel. Voor ik het gedicht ga lezen, als je zo bezig bent met het woord van God, dan kom je teksten tegen, woorden, en ik denk dat dat je zo bijzonder kan raken. Hè? En want dit gedicht heb ik al 2022 geschreven. Maar ik denk, als God gisteren en heden en vandaag dezelfde is, dan denk ik dat dit woord ook vandaag van toepassing is. En als je dan zo bezig bent, dan kunnen teksten, woorden jou raken. Dan komen gevoelens, gedachten, emoties naar boven. Dan wil je dat moment echt vasthouden. Hè? En wat zie ik op mijn... ik heb zo'n gedichtenbundel. Ik schrijf het op om het vast te houden. Want soms wil ik zoveel zeggen. Het is ook veel. Dat ik echt moet opletten om het te begrenzen. Maar zo overvloedig is het woord dat in jou is. En er stond erboven, weet jij niet dat jij Gods tempel bent en zijt dat de geest Gods in je woont. Er staat gij, maar ik heb er je van gemaakt, en dat zegt God ook tegen mij. Weet je niet dat jij Gods tempel bent en zijt en dat de geest Gods in je woont. Geliefd, om wat Jezus heeft doorstaan. Waaruit Gods liefde blijkt, vervulling van Gods geest in mij. Verlangend en oprecht leert Hij mij, de Heilige Geest, wandelen op die hoge weg. Die hoge weg in de onzienlijke wereld, daar mag ik ook binnen gaan. Alles wil ik accepteren van Jezus en Gods geliefde Zoon, onze Heer en Meester, die droeg voor ons, voor mij, de doornenkroon. Ik mag nu zegen vieren, luisteren, leven naar wat Jezus over mij, maar zet ik ook daarachter, ook tegen u zegt. Zijn woord is ja en amen, dat is je volste recht. Op mij mag je rekenen, ik heb je met veel liefde aanvaard. Ja, Jezus, ik wil oprecht geloven en met mijn hele ziel en hart. U heeft mij uitverkoren, mijn hoofdharen geteld, vind ik zo prachtig, ja? Mijn hoofdharen geteld, denk die van u ook. En fluistert in mij... Geestelijke oren, jij bent mij, kostbare parel, het is onze geestelijke relatie die telt. Amen. Heb ik nog erachter gezet, Soso Lobby, ik weet niet wie hier Surinaams verstaat. Soso Lobby, wat wil dat zeggen, Michael? Met veel liefde, met veel liefde. Ja.
Dat, ik wist lobby liefde, maar zo wist ik niet. Zo veel. Oké, weer wat geleerd allemaal. Bedankt Yvonne, echt een prachtig gedicht. En zoals ik al aangaf, sluit dat heel mooi aan. Want ik heb een tekst opgezocht, de kerntekst van dit betoog. En dat is eigenlijk een soort van samenvatting van wat Yvonne net heeft gezegd. Kijk, we hebben hier Titus 3 vers 5 en daar staat, en hij heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. En hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. En God zelf die zegt, zie, ik maak alle dingen en ook jou nieuw. Door zijn vernieuwende geest, de Heilige Geest, vernieuwt hij jou van dag tot dag. En we hebben net ook uitgezongen dat er iedere dag nieuwe zegeningen voor ons klaar liggen. Prachtig is dat. En dan gaan we naar de volgende sheet. En dat is de tekst uit Romeinen. Oh nee, dat is Psalmen, zie ik, hè? Ja, daar staat: u hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven. En als ik dat zeg, dan kijk ik naar mijn eigen moeder. Dat is altijd heel toepasselijk. Ik prijs u, omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat u doet, is wonderbaarlijk. Dus jullie zijn allemaal zo'n prachtig, door God geweven schepsel. Dat is heel bijzonder. En allemaal hebben we een nieuw leven van hem ontvangen. Hij heeft naar ons uitgezien, hij kijkt naar ons uit, iedere dag. En hij wil die relatie met ons allemaal aangaan. En vandaag wil ik ook getuigen van zijn genade die er vanaf het begin van mijn leven was. Die tekst die we net hebben gelezen uit de Psalmen vind ik echt heel mooi. Daar beschrijft David het wonderbaarlijke proces van nieuw leven. En jullie allemaal zitten hier als een nieuw leven, dat grote geschenk van God. En ik weet dat er ook sommige ouders zijn die er een potje van hebben gemaakt. Maar dat doet er gewoon geen enkele afbreuk aan wie jij bent. Dus ondanks wat er ook in jouw leven is gebeurd, en vanuit de lijn daarboven, God heeft jou het leven gegeven. Je bent uniek en je bent zo kostbaar als een parel voor hem. Dat heeft Yvonne ook net in haar gedicht beschreven. Je bent hem alles waard. Hij heeft zijn enige zoon voor jou gegeven. Hoe geweldig is dat? En hier als gemeente zitten we ook bij elkaar, zijn we ook aan elkaar gegeven feitelijk. We zitten hier op dezelfde, ja, in hetzelfde tijdsbestek. Ik geloof niet dat dat toeval is. We zijn echt aan elkaar gegeven, dus we zullen het met elkaar moeten doen. En ik vind het ook een feest, een voorrecht, ik doe het al 50 jaar, om gemeentebeleven samen met jullie te doen. Jullie zijn mijn geloofsbroers en zussen. Feitelijk, in hem zijn jullie allemaal familie van mij. Ik vind dat echt zo bijzonder. En een van de mooiste oudste testamentische profeten, die vind ik David. Want niets menselijk is hem vreemd. Hij is heel duidelijk een gevoelsmens. Hij houdt van muziek, hij houdt van mooie vrouwen. En hij heeft affiniteit met zijn dieren, de schapen en de natuur. En Jezus is een afstammeling van hem. En God geeft in de Bijbel aan dat David een mens is naar zijn hart. Ondanks dat hij in zijn leven ook grote missers, we zouden het misschien nu zeggen als blunders, heeft gemaakt. Maar toch zegt God, dit is een mens geweest naar mijn hart. Want David was altijd eerlijk. Eerlijk tegenover God. Berouwvol tegenover God. En dan is er Paulus. Paulus, die is na Jezus een van de belangrijkste nieuwtestamentische personen. En we weten allemaal dat hij aanvankelijk een godslasteraar was. Een vervolger en een verdrukker. Maar aan het eind van zijn leven mag hij concluderen dat hij de wedloop heeft gelopen. En hij heeft alles gegeven om God te dienen. Hij hield zich niet vast aan zijn leven. Nee, sterven voor God was hem winst. Hij wilde die wedloop behalen. En ik heb daar een sheet van gemaakt. Ik twijfel even of ik nu, moet ik nu even de headset op gaan zetten? Is dat beter? Kijk even naar de techniek. Ja, dit is voor mij wat ontspannender. Oké, praat ik gewoon. Horen jullie me allemaal goed? Hebben jullie last van een echo? Nee? Dan ga ik door met de microfoon. Dat is voor mij prettiger. Dank jullie wel. Maar ik heb dus even tegenover elkaar gezet. Ik pak wel even mijn aantekeningen erbij, dat praat voor mij iets makkelijker, sorry. Ik heb even opgehaald, zeg maar, uit de levens van David en Paulus, wat hen dreef. En dat is niet alleen voor toen, maar dat is ook voor nu nog steeds van toepassing. En de eerste sheet, daar staat links, hè, David. David was authentiek. En authentiek, dat is dat je bent wie je oorspronkelijk bent bedoeld te zijn. Dus eigenlijk is dat een heel mooi woord. Precies zoals God jou heeft bedoeld, authentiek. En het heeft ook te maken met echtheid en oprechtheid. Dus jezelf zijn, echt zijn wie je bent. Jezelf niet anders voordoen. En er zijn een aantal valkuilen erbij. Dat staat uiteraard onder druk, dat authentiek zijn. En dat is de macht der gewoonte, van ik doe het nou eenmaal zo, want ik heb het altijd zo gedaan. Dat is niet met een bevlogen hart.
Dat is, nou, ik doe het nou eenmaal zo omdat ik het altijd zo heb gedaan.
Ja, dat staat haaks op Gods vernieuwende kracht door Heilige Geest. En er komt uiteraard, dat zie je ook in sommige mensen, komt er machtsmisbruik voor. Bewijsdrang, persoonlijk gewin kunnen een rol spelen. Uiterlijk vertoon, gebrek aan interesse en zelfgericht zijn. Dat zijn geen vrije eigenschappen, maar dat is wel waarmee de vijand komt om dat authentiek zijn te bevechten. Dus dat mag je in je eigen leven, ik ook. Ik onderzoek dat in mijn eigen leven van, hey, klopt die vijand daar aan de poort en trap ik daar nog wel eens in? En ik denk het eerlijke antwoord is ja. Ik struikel soms. Maar dan mag ik dat onderzoeken en op basis van Gods woord kan ik dan belijden dat het niet in lijn was met zijn wil. En ik streef naar zo authentiek mogelijk zijn. Ik sta hier voor jullie hoe ik ben, wie ik ben en ik voel dat ik mezelf hier kan zijn. David was ook een geduldig, ik heb het idee, horen jullie mij nog? Ja? David was ook een geduldige man. Hij wachtte op Gods tijd. Dus hij ging het niet, zeker niet aan het begin van zijn leven, hij ging het niet zomaar doen. Nee, hij wachtte totdat hij zelf persoonlijk door God werd geleerd en gemeld van nu is het de tijd. En hij bewoog mee met alles wat God in zijn leven wilde realiseren. En zo is God. Hij wil bij jouw hartsverlangen aansluiten. En hij vraagt ons om bij zijn verlangen aan te sluiten over jouw leven. En David was ook heel moedig. Hij toonde lef. Hij ging met die kleine kattenbult tegenover die enorme reus Goliath staan. En hup, hij slingerde met zijn, hoe noem je dat ook weer? Hij slingerde met zijn slinger. En in één keer raak, hup, die hele reus naar beneden. En dat vertellen we makkelijk, maar die reus die was wel gigantisch hoog. Misschien bereikte die hier wel de top van dit gemeentegebouw. En David was zelf maar een klein mannetje. Maar als je op God en Jezus vertrouwt, en Jezus was er in zijn tijd toch niet, dus hij vertrouwde op God. Ja, dan ga je winnen. Dan ben je overwinnaar. Maar hij moest het wel doen. Dus hij had wel lef nodig. Ik vind dat best nog wel een uitdaging soms in mijn leven. Wij kennen ook geestelijke vijanden. En er kan soms ineens, woep, iets voor je staan wat huizenhoog je wil overmeesteren. Maar dan richt je je op God. En dan realiseer je met hem, samen met hem, ben je sterk. Je hoeft het niet uit jezelf te halen. Hij is er voor jou om te overwinnen in de strijd. Zijn engelen zijn er ook om jou te steunen in die strijd. David die ging dus ook de strijd aan. Maar het is geen strijd tegen mensen, heeft Jezus ons geleerd. Het is strijd tegen de geestelijke vijanden. Dus niet tegen mensen, maar tegen geestelijke vijanden. En Paulus was vol overgave voor Gods plan. Hij ging er helemaal voor. In het begin zat hij helemaal aan de verkeerde kant. Ook daar, hij was heel fanatiek en enthousiast, dus hij ging er vol voor. Maar God greep in, want hij was keihard bezig, maar niet in overeenstemming met Gods wil. En toen God hem had geraakt, letterlijk, veranderde hij ook van koers. Huppakee, compleet de andere kant op. Maar met hetzelfde fanatieke inzet. En hij had ook beschermelingen nam hij onder zich. En ergens in de Bijbel staat geloof ik dat hij een beschermeling heeft. En dat hij dan tegen de gemeente zegt. Oké, ik weet dat jullie voor mij gaan. En dat jullie gastvrijheid mij betuigen. Waar ik ook kom, in welke gemeente dan ook. Maar ik wil dat je dat ook doet voor. Ik ben even de naam kwijt, maar dan noemt hij een speciale naam. En toen dacht ik, hé, dat vind ik heel bijzonder. Want ook in deze tijd. Iemand die bijvoorbeeld wat ouder is op leeftijd, die veel wijsheid heeft, zou een jongeling onder zijn hoede kunnen nemen. En dat kan op verschillende manieren. Je kan voor iemand bidden. Je kan iemand je aandacht en je tijd geven. Je kan kennis delen. Je kan misschien zelfs wel financiële middelen hebben, delen als je het ruim hebt, financieel. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden om iemand onder de arm te nemen. En het mooie daarvan is, als we allemaal één iemand onder de arm nemen, dan vermenigvuldigt zich dat. En vaak zie je dat als die persoon die jij onder je arm neemt ook weer iemand onder zijn of haar arm neemt, dat dat echt groeit en bloeit. En ik denk dat die eerste christengemeenschappen, de eerste gemeentes, die werkten zo. En dat bloeide en dat floreerde. En Paulus was ook heel nieuwsgierig. Die was naar God en Jezus, die heeft alles onderzocht. In het begin opereerde die vanuit de letter. Ja, dat werkt niet, dan loop je vast. Je hebt de Heilige Geest nodig. Je hebt visie nodig. Je hebt Gods woord nodig. Met al die ingrediënten, dan kom je daar. En het is Paulus gelukt en ons lukt het ook. Wij leven in deze tijd. Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Dus wij hebben die gigantische kracht in ons en achter ons staan. En ik vind heel krachtig aan Paulus dat hij tijdens lijden bleef hij zich in God verblijden. Hoe krachtig is dat? Als je tijdens lijden, ernstig lijden, vol lof kan zingen. Ik kan het nog niet hoor. Ik weet niet of er iemand is die het al zegt van, oh, dat breng ik al dagelijks in de praktijk. Dan wil ik graag van je leren. Ik vind dat echt nog wel een uitdaging. Hè? Het lukt u soms. Dat vind ik heel, ik vind dat bewonderenswaardig. Ik weet dat het kan, maar ik vind het voor mijn eigen leven soms best nog lastig. En Paulus die diende anderen. Hij achtte zichzelf niet hoog. Hij zei, ik zet me in voor anderen, want God die heeft mij, ik heb me overgegeven aan God. En Jezus was ieders dienaar. Zo wil ik ook ieders dienaar zijn. Dus Paulus die bracht dat echt in de praktijk. En hij ging ook overal naartoe. Er zijn ook mensen inderdaad die een roeping hebben van zendeling zijn. Ooit was het geloof ik een soort van mythe dat iedereen zendeling moest zijn omdat dat in Gods woord staat. Maar dat geloof ik niet. Ik geloof echt dat dat een roeping is. En uiteraard, er staat in de Bijbel dat iedereen op enig moment gehoord moet hebben wie Jezus is. Anders kan je ook niet een oprechte keuze maken. Dat zou oneerlijk zijn en we hebben een rechtvaardige God. Dus ik ben altijd blij met mensen zoals Ingeborg en Roland, die dus in Congo, zoals jullie weten, operationeel zijn. Dat zij bereid zijn om in dat rebellengebied te getuigen van God. Ik draag daar indirect een bij, maar je moet mij niet vragen om te midden van oorlog daar een medische kliniek te gaan bouwen. Dat is echt niet mijn ding. Dus ik doe andere dingen. En zo hebben we gelukkig allemaal een talent en allemaal een eigen roeping van God. En als je nog niet weet wat dat is voor jezelf, dat kan hè, geen probleem. Dan kun je daarvoor bidden. En ik sta hier nu. Vroeger was ik echt ontzettend verlegen en stil. En ik had podiumvrees en ik had microfoonangst. Dus het kan. Ik vind het zelf, als ik hier dan zo sta en ik sta hier best comfortabel, vind ik dat eigenlijk een groot wonder. Als ik terugdenk, ik zie hier familie Noordam, jullie kennen mij als klein meisje, was ik best wel, ik weet niet of jullie dat kunnen beamen, maar best stil en verlegen. Marijke weet het waarschijnlijk ook. Niet de extraverte vrouw die ik nu ben. Dat heeft hij echt aan mij gedaan. Ik zie dat echt als een genadegave van mijn Heer, dat hij ervoor gezorgd heeft dat ik mezelf kan zijn. In alles. Een extraverte kant van mij heeft hij echt naar voren gehaald. En ik durf hier te staan. Sterker nog, ik vind het fijn om hier te staan met je en hier met jullie in aanwezigheid te zijn. Lied 189. hebben net uitgezongen dat we verlosten van de Heer zijn. En dat we toegerust zijn om te strijden in zijn naam. Met elkaar ontmaskeren wij het kwaad, zodat ruimte voor Gods heil ontstaat. En die ruimte creëren, die geestelijke ruimte creëren, hoe doe je dat dan? En de Bijbel die waarschuwt ons voor een aantal grootvorsten. Dat zijn onze geestelijke tegenstanders. En ik heb voor jullie gemak ze op een rijtje gezet. En daar heb ik zeg maar de kenmerken van onze geestelijke tegenstanders, demonen, tegenover de kenmerken van goddelijk leven gezet. Dus die vijand die werkt met geldzucht en vrekkigheid, terwijl God die is vrijgevig en gul. En in 1 Timotheus 6 vers 17 en 19 staat, draag de rijken van deze wereld op om hun hoop op God te vestigen, die ons rijkelijk van alles voorziet. En dan staat er geen punt, nee, er staat om ervan te genieten. Dus wij mogen genieten van de rijkdommen die God ons geeft. Wat een heerlijke vrijheid is dat. En draag de rijken de aarde op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden. Vrijgevig en bereid om te delen. En zo leggen zij een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Dus ik vond het bijzonder, dit gaat over rijken der aarde. Door dus vrijgevig te zijn, goede daden te doen en bereid om te delen, dus het doen daarvan, kennelijk kun je daarmee het ware leven beërven. Ik vond het best bijzonder, misschien nog iets om verder over door te denken. Dus kennelijk is dat heel krachtig ook, dat je in die zin doet wat God graag je wil zien doen. Dat delen, vrijgevig zijn en bereid om te delen. Dat is een fundament voor waar leven. Een andere demonen zijn vroomheid en hooghartigheid. Vroomheid en hooghartigheid. En bij God is dat nederig en ootmoedig. Dat staat ook lijnrecht er tegenover. En ootmoedig, dat vond ik een beetje een belegen woord. Dus ik dacht, ik zoek het even op. Nederig wil zeggen dat je weinig voor jezelf eist. En dat je jezelf niet op de voorgrond plaatst. Maar ootmoedig heeft net een andere betekenis. Dat is dat je een gemakkelijk gemoed hebt. Dat je inschikkelijk bent. Dus hè, je wordt iets gevraagd en dan ga je niet in de weerstand. Maar als God jou iets vraagt, dan ga je er gelijk in mee. Dat is wat God zoekt, omdat God enkel goed is. Dus als die enkel goede God jou iets vraagt, en dan vraagt hij het jou persoonlijk altijd. Hè, dus niet over iemand anders heen die over jouw rug zegt van, oh ja, dat is echt iets voor die, vul maar in. Nee, God vraagt het zelf aan jou. En als God zelf iets aan jou vraagt, gaat hij het ook vaak nog door één of twee, vaak door twee anderen ook nog bekrachtigen dat het echt zijn wens is. En de Heilige Geest maakt jou ook duidelijk dat het echt iets is wat God wil. Maar het begint bij God die jou persoonlijk iets vraagt. En zoals ik al eerder aangaf, David wacht daarop. Dat is belangrijk. Dat je niet zelf zomaar aan de slag gaat. Nee, wacht totdat God jou daarin roept. He, dat gaat om het inzetten van talenten, zegeningen, maar ook acties. Wat je zegt naar anderen, wat je doet. Stem dat altijd af met Gods geest en God zelf en Jezus. Want zij hebben het totaal overzicht. Wij niet. En in Matthäus 5 vers 3 staat, gelukkig wie nederig van hart zijn. Dus daar komt echt dat nederig letterlijk naar voren. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dus mensen die nederig zijn, voor hen is het koninkrijk van de hemel. En dan heb je ook nog een bekende geestelijke tegenstander, dat is verwerping. Verwerping, dat is jezelf onnodig klein maken. Dus niet gaan staan op het fundament dat God jou als een kostbare parel heeft geschapen, maar dat je alles gaat, ja, even plat gezegd, downplayen. He, dat gaat dan om de ander, maar dat kan ook zijn om jezelf. Dus een ander naar beneden halen, maar ook jezelf naar beneden halen. En ik dacht, aanvankelijk dacht ik van, nou, dat zit best wel snor, maar ik merkte dat ik heel vaak sorry zei. Ik weet niet of daar nog meer mensen zijn die daar wel last van hebben. Ik zei op alles sorry. En op een gegeven moment spiegelde iemand mij. Die zei van, ja, je zegt de hele tijd sorry, maar waarom maak je jezelf onnodig klein ten opzichte van de ander? Dus ik ben gaan nadenken over dat gebruik bij mij van sorry. Ik dacht, ja, Ik doe dat eigenlijk veel te gemakkelijk. Ik denk er soms niet eens meer bij na. Dus ik heb dat aangepast. Ik heb ervoor gebeden. Ik ben er eerst voor gaan bidden. En uiteindelijk verdween dat onnodig sorry zeggen. Dat is verdwenen. En dat vind ik ook een soort van wonder. En in Romeinen 15 vers 7 staat, aanvaard elkaar daarom te eren van God, zoals Christus jou heeft aanvaard. Dus Christus heeft jou aanvaard en op diezelfde manier wil God dat jij de ander, dat wij elkaar hier in de gemeente aanvaarden, aanvaard elkaar. En dat wil niet zeggen dat je het met iedereen helemaal eens moet zijn, dat is heel wat anders. Maar wel in die basis elkaar aanvaarden, zoals God ons heeft aanvaard. Dat is eigenlijk ook met een hele grote nederigheid. Dat is niet, ik weet het beter, of in jouw plaats had ik dat nooit gedaan. Nee, als je kan zeggen, in jouw plaats had ik het niet beter kunnen doen, dan geeft dat heel veel ruimte. Want jij bent die ander niet. Jij hebt die achtergrond van die ander niet. Dus we kunnen het nooit beter doen in de plaats van een ander. Je kan niet zeggen, als ik jou was, dan had ik nooit. Dat is gewoon een leugen, dat kan niet. In Filippenzen 4 vers 9, daar staat, doe alles wat ik je heb geleerd en overgedragen, wat ik je heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met je zijn. En dat is dat wij net als God heilig en vol overgave de dingen doen die we doen. Dat is Gods verlangen, dat we daar ook steeds verder in groeien. En die vijand komt dan natuurlijk ook weer met een tegenhanger en dat is occultisme en weerspannigheid. Dat is heel taai. Dat staat er ook weer haaks tegenover. Maar we zitten hier, wij willen alles doen wat God en Jezus ons hebben geleerd en overgedragen. Wat zij ons hebben verteld. En wat zij ons door anderen heen of in je eigen leven als wonder laten zien. En dan is de God van de vrede met ons. De God van de vrede is met ons. En dat is een genadegave. Dat is niet iets waarvoor wij keihard hoeven te werken. Nee, dat is zo. En vanuit dat zijn, daar ben ik daar heel dankbaar voor. Dat is echt genade over mijn leven. En tot slot hebben we hysterie. Dat is, dan heb je totaal geen controle meer over de situatie. En extreme vormen, het komt ook voor geloof ik in de Nederlandse taal als woord. Dat iemand helemaal hysterisch wordt. Dat is totaal buiten God zijn. God, hij is... Hij was, hij is en hij zal zijn. Dus God heeft helemaal niks met hysterie te maken. Bij God is er vrede en rust en aanvaarding. Bij God mag je met alles komen, met je wel en je wee. Je hoeft je wee niet weg te stoppen. Je mag helemaal komen zoals je bent en je mag alles met hem bespreken. En in Psalm 91 vers 4, daar staat een hele mooie tekst. Als je misschien onrustig bent of je ervaart het niet in je leven, daar staat dat hij je zal beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. Dus hij is trouw, hij laat je niet in de steek, hij gaat met je mee. Je mag bescherming zoeken onder zijn wieken. En dan zie ik echt zo'n hele grote vogel met van die dikke veren. En dan mag je lekker daaronder. Ik noem het ook wel eens bij God op schoot kruipen. Ja, ik weet niet, dat hele geborgen gevoel, dat vind je ook bij God. Zeker als de vijand je achtervolgt met hysterie of depressie. Je mag bij je God, mag je tot rust komen. Bij hem mag je alles halen wat je nodig hebt. En dan mag je even schuilen bij hem. En terwijl ik de preek aan het voorbereiden was, schoten er een aantal dingen te binnen van hoe je dan kan strijden. Dus ik wil jullie gewoon nu even de tijd geven dat jullie even de sheet lezen. Ik ga het niet voorlezen, maar als je wil kun je even lezen. En als je zegt ik wil het niet lezen, dan doe je even wat anders. Ik heb ook aangegeven dat als je steeds tegen dezelfde zaken aanloopt, dan is het advies om hulp te vragen. En in deze gemeente kun je hulp vragen bij de pastorale werkers. En dat zijn Marijke en Jacob. Dus Blijf niet doorhobbelen met zaken die steeds in jouw leven terugkeren, waarvan je weet dat het niet in overeenstemming is met Gods wil. Maar als je steeds dezelfde zaken tegenkomt en je voelt je in de strijd veel te zwak, praat er eens over met iemand en bevrijd je daarvan. Ik heb zelf in mijn leven ook ervaren hoe dat is als je bevrijd moet worden van traumatische ervaring, gebeurtenissen in je leven. Dat is heel intens. Dan heb je echt ook mensen om je heen nodig die jou helpen om los te komen van je geestelijke vijanden en die ook er voor jou zijn. En wat ik zelf heb ervaren, dat als je die bevrijding hebt, want dat is vaak iets wat langere tijd in je leven heeft gespeeld, dan wordt die angel van die vijand, ik weet niet precies hoe ik dat goed onder woorden kan brengen, maar die claim van de vijand, die wordt afgehaald en dan ontstaat er zoveel ruimte. Maar dan is het zo fijn als er met jou gebeden kan worden dat de Heilige Geest, de zalving van de Heilige Geest, dat je daar weer vervuld, extra vervuld van bent. Dat is zo ontzettend helend. Voor mij was dat een hele mooie, intense ervaring. Ik ga dat nooit meer vergeten. En Gods genade komt dan zo dichtbij. Het sterven van Jezus aan het kruis komt dan zo dichtbij wat hij voor mij heeft gedaan. En de Heilige Geest die jou wil vervullen met zijn blijdschap, hè, van intense droefheid, kan je dan heel vervuld worden met zijn blijdschap, met zijn leven, met de bevestiging van dit was het, vijand, tot hier en niet verder. En dan kunnen er ook echt wonderen in je leven gebeuren. En op de volgende sheet staan nog wat praktische tips. Dagelijks je geestelijke voedsel eten, dagelijks manna. In onze tijd is er heel veel aanbod. Dus sommigen doen dat liefst uit de fysieke Bijbel. Anderen doen dat, jongeren vaak, die pakken een Bijbel-app. Voed jezelf met geestelijk voedsel. Bij Rita, bij de boekentafel, is er ook heel veel informatie over heel veel verschillende onderwerpen. Blijf bidden dus met God en Jezus, zoals je bent. Ga gewoon met hem in gesprek. Bidden is feitelijk praten met God. En David deed dat zo mooi. Zijn hele ziel en zaligheid stortte hij uit bij God. En we willen ons laten leiden door de Heilige Geest. Hij is onze trooster. Hij is onze raadgever. En hij helpt je ook op de juiste tijd Gods woord in herinnering brengen. En wat ook heel erg goed werkt, is dat je je zegeningen telt. Dat je dankbaar bent. Af en toe word ik gewoon oversteld met dankbaarheid. Vanochtend de zon scheen. Ik was echt heel blij. Het had ook kunnen regenen. Ik ben blij dat die zon dan schijnt. Ik ben blij dat jullie hier allemaal zitten met mij. Ik ben blij dat jullie mijn geloofsbroers en zussen zijn. Ik ben blij dat als ik verdrietig ben of als het niet goed gaat, dat ik dat met jullie kan delen. Dat ik me niet anders voor hoef te doen. Ik ben blij dat hij me een hele goede vriendin heeft gegeven. Ik ben blij met mijn ouders die nog in leven zijn. Er zijn heel veel dingen om dankbaar voor te zijn. Ik ben blij dat we wonderen hebben meegemaakt. Dat we met elkaar optrekken al die tijd. Ik ben blij dat gasten gewoon in kunnen bedden. Ik ben blij dat we hier financiële rijkdom hebben. Ja, ik kan hier doorgaan tot dan zijn we hier deze week nog. Dus ik stop. Maar er zijn heel veel zegeningen waarmee we overstelpt zijn. En we hoeven ons inderdaad, daar stop ik dan mee, niet uit het veld te laten staan. Want Jezus heeft overwonnen. Hij heeft overwonnen. Amen. En dan zijn we volgens mij alweer toe aan een volgend lied. 241, maak mij gereed voor uw dag.
Come on.
11, Holy is the Lord. Zingen we lied 211, Ik wil aan u gelijk zijn, Heer. In de slottekst, daar staat Hebreeën 13 vers 1 tot 3. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Want ze hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer je om de gevangenen alsof je samen met hen gevangen zat. En om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als jij. Dat is de oproep van God voor deze week over ons leven. En ik wil daar graag zelf nog een mededeling aan toevoegen. Want ik weet niet of het jullie al bekend is. Sommigen weten het, anderen misschien nog niet. Maar Willem en Annette die zijn onlangs gestopt met het werk wat ze deden voor de jeugd. Dat hebben ze heel trouw jarenlang gedaan. Bij hun thuis, één keer in de zoveel weken, kwamen alle jeugdleden en dan gingen ze gezamenlijk een maaltijd, samen eten, samen dineren en praten over Gods koninkrijk en over allerlei andere zaken. En ik ga dat stokje van hun overnemen, dus 14 oktober of 12 oktober, zaterdagavond, komt de jeugd bij ons thuis en dan gaan wij daarmee door. Dus ik wil jullie ook vragen voor gebed. Het clubje wordt steeds kleiner, de jongeren zijn heel druk. Ik dacht dat ik het druk had, maar zij zijn zo mogelijk nog drukker. Het zijn allemaal studenten en ze werken. Dus, maar we hebben gelukkig een gemeenschappelijke datum gevonden, dat is zaterdag 12 oktober... Nou ja, dat is iets waar ik heel erg naar uitkijk. Ik heb echt een warm hart voor die doelgroep. Maar ik vind het ook best wel spannend. Dus dat is wat ik wel voorlopig ga doen de komende tijd. En ja, heel fijn als jullie voor me willen bidden. En dan heb ik als laatste nog een lied. Daar kunnen jullie naar luisteren. Maar ga vooral ook aan de koffie en thee als je zegt, dit is niet mijn genre, dat kan. Ik wens jullie een gezegende week. Ik dank jullie voor je tijd en aandacht. En ik hoop dat er voor ieder iets bij zit om aankomende week nog even op door te kouwen. Bedankt.
naam.